Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 105, het derde vers willen wij gaan zingen. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Derde vers van Psalm 105. Schriftlezing voor deze middag is allereerst uit Genesis 5, vers 1 tot en met 24. En daarna uit het Nieuwe Testament, de brief van Judas en daarvan het 14e en 15e vers. Dus eerst Genesis 5, vers 1 tot en met 24, daarna Judas, vers 14 en 15. Maar doen we eerst in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met de 12 artikelen.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Dan lezen wij Genesis 5, te beginnen bij vers 1. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakt hij hem naar de gelijkenis Godes. Man en vrouw schiep hij hen en zegende hen en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had, zijn geweest 800 jaar, en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had 815 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalaleel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaleel gewonnen had 840 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaar en hij stierf. En Mahalaleel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalaleel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Mahalaleel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had 800 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En we vervolgen dan in Judas. Vers 14 en 15. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze middag vindt u in de eerste schriftlezing, Genesis 5, en daarvan het 21ste tot en met het 24ste vers. We lezen daar Gods woord in de tekst. En Henoch leefde 65 jaar. En hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaren. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. Tot zover. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een van de kinderen der gemeente. En in verband daarmee lezen we het formulier voor de kinderdoop. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in of besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt God de Vader ons dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus' heilige wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten, de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat ge dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? En ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zou gekomen zijn, waarvan ge vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen? Wat is erop uw antwoord, moeder Richardson? Vader Richardson, wilt u uw vrouw daarin bijstaan? Geliefde doopouders, Glenn en Regina, jullie staan hier in een gewichtig ogenblik van jullie leven, want straks mag jullie kleine Joseph ten doop gehouden worden. En daarmee laat de Heere nog een keer zien dat hij jullie kleine jongen afzondert, apart zet en hem brengt onder zijn woord en hem brengt bij zijn dienst. Dat is een groot voorrecht. Daar heeft jullie kleine zoontje niet naar gevraagd. Daar vraagt vanuit zichzelf niemand van de mensenkinderen om. En dat de Heere dan toch ons en onze kinderen apart wil zetten en wil brengen onder zijn woord en bij zijn dienst en ook bij de belofte van de doop, dat is een groot, een onverdiend voorrecht. En dan zal er straks iets, eigenlijk iets heel eenvoudigs gebeuren. Dat kunnen we straks, als de Heer het geeft, allemaal zien. Dan gaat er een klein beetje water over het hoofdje van jullie zoontje. En dat water, dat preekt eigenlijk twee dingen. Dat water, dat preekt allereerst dat wij, en dan ga ik in gedachten naast jullie staan, dat wij en onze kinderen onrein zijn door de zonde. Dat komt er bij zo'n klein jongetje nog helemaal niet uit. En dat kun je nergens aan merken. Maar het is wel zo. We zullen het vanuit Gods woord ook horen. Hoe er na de val van Adam wel kinderen geboren mogen worden. En dat is een grote zegen. Maar het zijn wel allemaal kinderen die van nature het beeld en de gelijkenis van Adam dragen. En Adam was een mens die God de rug toegekeerd had. Hoe aangrijpend is dat eigenlijk? Zo'n klein jongetje, kindje dat jullie lief is. Kind dat je onder je hart gedragen hebt, Regina. Maar toch een kind dat van nature met de rug naar de Here toe staat. En daarom is er ook bekering nodig in het leven van Jozef. Daarom is er ook reiniging nodig van al onze zonden. En dat geldt ook voor hem. Dat is het tweede. Wat dat water ons spreekt en laat zien. Dat water dat wijst heen naar het bloed van de Heer Jezus. Dat reinigt van alle zonden. Het water van de doop op zich was de zonde niet af. Dat maakt niet zalig. Maar het wijst heen. En de Heere spreekt bij de doopvond die wondere belofte uit. Dat hij krachtig en bekwaam is en bovendien gewillig is. Om de zonden, ook de zonden van Jozef, te vergeven. Dat is een kostbare belofte. Dat is niet een belofte om mee te gaan redeneren en uit te gaan concluderen. Zo mogen wij nooit omgaan met de belofte van de Heere. Dat we er een conclusie uittrekken en zeggen, nou is het gedoopt. Nou heeft de Heer het beloofd en dus zal het ook gebeuren. En het komt allemaal wel goed, maar de beloften van de Heer zijn altijd bedoeld opdat we er mee op de knieën zullen komen. Voor onszelf en voor ons kind in het gebed. Heere, doe gij gelijk gij gesproken hebt. Wil u uit genade uw belofte vervullen. Het vraagt ook van jullie als ouders en van alle ouders in de kerk heel wat. Want het vraagt dat wij onze kinderen opvoeden bij deze werkelijkheid. De werkelijkheid van zonde en schuld die er in ons alle leven is. Maar ook de noodzaak van reinigende en vergevende genade die er bij de Heere te verkrijgen is. En laat die twee dingen allebei gevonden mogen worden in jullie opvoeding. Geef dat mee, ook bij het groter worden als de Heer het geeft aan jullie kleine jongen. Opdat hij mag opgroeien tot een jongen die de Heere mag vrezen. Net zoals zijn Bijbelse naamgenoot, Jozef. Van wie we lazen in Gods woord dat hij al op jonge leeftijd een jongen mocht zijn die de Heere vreesde. En zijn leven was niet makkelijk. Het ging door grote diepten heen. Maar we lezen in Handelingen 7. En God was met Jozef. Dat geven de Heere ook aan jullie, Jozef. Dat de Heere het uit genade waarmaakt. En God was met Jozef. Laat dat jullie gebed zijn. Het gebed van de andere familieleden in ons midden. Het gebed van ouders en van grootouders. Van de andere kinderen. En bij de Heere is menigerlei genade, zo staat er in Gods woord. Dat betekent, er is veel genade. De Heere wordt van het geven ook niet armer. Geldt voor ons wel. Als wij iets weggeven, dan worden we altijd een stukje armer. Maar als de Heere iets weggeeft, dan blijft hij even rijk. En daarom laten we de Heere veel mogen vragen om zijn genade, tot eer van zijn naam, tot zaligheid van onze ziel. Dat geven de Heere. We gaan zingen van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht, terwijl de doopeling wordt binnengebracht. Daarna vindt de bediening van de heilige doop plaats. En na de doopsbediening, na het amen, zingen we zo mogelijk staande Psalm 134, het derde vers. Dat 's Heeren zegen op u daal. Joseph Albert Richardson, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Eindigen we deze doopsbediening met dankgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heren, kunnen we het anders zeggen dan met die oude woorden die zojuist hebben geklonken vanuit het formulier? Mogen we het u eerbiedig bidden, heren, of u uw genadige belofte ook wil vervullen in dit jonge leven. Heren, geeft u dan Glenn en Regina alles wat nodig is om hun kind inderdaad godzalig en christelijk op te voeden. Sterk hen in de taak die ze daarin hebben en ook ten opzichte van de anderen. Heren, we dragen ook de andere kinderen hartelijk aan u op. Geeft u ze wat nodig is, ook in dit ogenblik. Wilt u zijn met hen? Wilt u zijn, heren, met heel de gemeente, zoals die hier is samengekomen? Wilt u, heren, het woord van deze middag tot zegen laten zijn, maar ook de bediening van het heilig sacrament? Want het bepaalt ons, zover wij gedoopt mogen zijn, ook bij onze eigen doop. En zover wij een kindje ten doop mochten houden, bepaalt het ons ook bij de beloften die wij voor uw aangezicht hebben gedaan. Een eed, een ja-woord tegenover u, de Heilige God. Heren, geeft u wat nodig is in de opvoeding en geeft u wat nodig is boven alles. Laten we ouders mogen zijn waar u ons kinderen schonk, die het de genade mogen kennen die hij nog kende. Hij wandelde met God. Heren, dat hebben we nodig. Zonder die wandel kunnen we ten diepste geen goede vader en geen goede moeder zijn. Wilt u het schenken uit genade? Wil u heren zijn met de grootouders? We dragen ze ook hartelijk aan u op. Gedenk ook hen en geef dat ze biddend om hun kinderen, kleinkinderen heen mogen staan. Wees u met de andere familieleden. Wees u heren met degenen onder ons die ook vanmiddag hier het verdriet voelen omdat de kinderzegen u niet gegeven werd. Of omdat ze een kindje ontvingen dat door u werd weggenomen. Of omdat ze wel een kind mochten ontvangen of meerdere kinderen, maar die kinderen gingen bij uw woord en dienst vandaan. Heere, u weet van alle moeite en alle verdriet. En uw woord zegt dat u het aanschouwt, opdat we het in uw hand zouden mogen geven. Wil u ons onderwijzen in de diepe en rijke betekenis, maar ook in de ernst van uw verbond. Ook vanmiddag. Heere, wees zo met ons allen. Heilig uw woord aan onze harten. Ontferm u zich. Stel ook al het werk in het midden van de gemeente tot zegen. En geef ons in spreken en luisteren wat nodig is om Christus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 86. Er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie en algemene kostenkerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, in onze schriftlezing van deze middag, Genesis 5, een geslachtsregister, hebt u twee refreinen kunnen horen klinken. Het eerste refrein is het refrein van het leven. Want van al die mensen die er in dit geslachtsregister worden genoemd, leest u dat ze hebben geleefd. En niet alleen dat ze hebben geleefd, maar ook dat ze leven hebben verwekt. Tweede refrein, dat u ook hebt kunnen horen klinken, is het refrein van de dood. Want telkens lazen we weer, en hij stierf. En hij stierf. Aangrijpende werkelijkheid. De klokken van de dood die klinken in Genesis 5. Is een zegen als wij op aarde mogen leven. Het is een voorrecht als we kinderen mogen ontvangen. Maar de ernst van het leven is ook dat we een keer moeten sterven. Dat leert ieder geslachtsregister in Gods woord ons. En ook Genesis 5 vanmiddag. En we hebben het nodig, tot in een doopdienst toe, om daarbij bepaald te worden. Niet om daardoor sombere mensen te worden als een doel op zich. Dat niet. Maar wel om de dingen te zien in het licht van de eeuwigheid. Daarom, en ik heb er u wel vaker op gewezen, daarom wordt er ook bij de doop niet gezwegen over de rechterstoel van God. Maar wordt er gebeden dat wij met onze kinderen zonder verschrikken voor de rechterstoel van God zouden mogen verschijnen. Te midden van dat geslachtsregister dat wij hebben gelezen, dat gaat over leven en over dood, lezen we dan dat bericht over Henoch. En als we de versen die over Henoch gaan en die de tekst vormen voor deze middag in deze doopdienst goed lezen, dan zijn u denk ik twee dingen opgevallen. Allereerst wordt van Henoch niet alleen gezegd dat hij heeft geleefd, maar ook dat hij heeft gewandeld met God. En dat is iets om op te letten. Dat wordt van al die anderen niet gezegd, maar van Henoch heel nadrukkelijk wel. Hij wandelde met God. Wat is dat? En tweede, we lezen van Henoch, in tegenstelling tot al die andere namen ook niet, dat hij stierf. Maar we lezen, God nam hem weg. Wat betekent dat? En wat ligt daar voor boodschap in? We letten deze middag met Gods hulp op Henoch, een man die wandelde met God. Dat schrijven we bij onze tekst. Henoch, een man die wandelde met God. En daar letten we op drie dingen. Allereerst de omkeer in zijn leven. Het lijkt alsof onze tekst daarover zwijgt, maar we hopen wel te ontdekken. Er vindt in het leven van Henoch op zeker moment, op een heel treffend moment, zeker als we daar in een doopdienst op letten, een omkeer plaats. Omkeer in zijn leven. In de tweede plaats het kenmerk van zijn leven. Hij wandelde met God. Wat is dat? En tenslotte het einde van zijn leven. God nam hem weg. Hij was niet meer. Waarom dat? En waarom juist bij Henoch? Wie was Henoch? Het eerste wat we vanuit ons teksthoofdstuk moeten opmerken, dat is dat Henoch een kind was van Adam. Dat leest u, dat wordt duidelijk aangegeven aan het begin van hoofdstuk 5. Kijkt u nog maar even mee, daar staat, dit is het boek van Adams geslacht, het geslachtsregister van Adam zouden we zeggen. Ja, dan moet u er even op letten hoe dat hoofdstuk begint, want dan worden we in gedachten nog even mee teruggenomen naar het paradijs. toen alles nog goed was, toen de zonde nog niet in de wereld gekomen was. Er staat in vers 1, ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Zo is het ooit begonnen. Toen God de mens geschapen heeft, is die mens geschapen naar het beeld van God. En dat betekent, we leren dat eigenlijk al op de catechisatie, dat betekent drie dingen. Dat betekent kennis. Adam en Eva, ze kenden God. Dat betekent gerechtigheid. Ze stonden in een rechte verhouding tot God. Alles was goed. En heiligheid, ze hadden geen zonde. Zo was het aan het begin. Adam en Eva, geschapen naar Gods beeld. Dat is de hoge afkomst van de mens. Zo begint Gods woord. Maar dan, en dan moet u even met mij verder lezen in Genesis 5. Want we hebben dan gelezen in vers 1 dat de mens geschapen is naar de gelijkenis Gods. Maar als Adam dan in zonde gevallen is, dan leest u in vers 3, en Adam leefde 130 jaar, en dan krijgt hij na Kain en Abel opnieuw een zoon. Hij gewon een zoon en noemde zijn naam Seth. En wat staat er dan van die zoon? Dat is een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld. Dat is een kind, nee, niet zoals Adam in het paradijs die het beeld van God droeg, maar Seth, en dat geldt voor alle andere namen die in dit geslachtsregister worden genoemd, Seth vertoonde het beeld van Adam. En we hebben gehoord wat Adam was. Adam was een man die had God de rug toegekeerd. Die had God verlaten. Die was bij God vandaan gegaan. Die had Gods wet overtreden. Die was buiten het paradijs terechtgekomen. Die had zich buiten de gemeenschap met God gezondigd. En dat geldt voor Adam. Maar Adam heeft in die ontzaglijke diepe val heel zijn nageslacht meegetrokken. En als we dan deze middag in de doopdienst van jullie Jozef en de prediking Henoch ontmoeten, dan is het eerste dus wat we moeten zeggen: Henoch was ook zo'n Adamskind. Henoch is ook geboren met zijn rug naar God toe. Henoch vertoonde ook het beeld van een mens die God verlaten heeft, een overtreder. Zoals wij allen van nature dat beeld dragen. Ja, zegt iemand, maar Henoch behoorde wel tot een bepaalde geslachtslijn. Henoch behoorde tot wat we noemen de heilige lijn, de heilige linie. Als u Genesis 4 en Genesis 5 goed met elkaar zou vergelijken, dan ziet u dat ook in Genesis 4 een geslachtsregister wordt opgenomen, het geslacht van Kain. En dat was een goddeloos geslacht. Dat was een geslacht van mensen die naar de Heere niet vroegen. En in Genesis 5 gaat het over een andere geslachtslijn, het geslacht van Seth. En we lezen zo in Gods woord dat in de dagen van Seth en Enos men de naam van de Heere begon aan te roepen. Dat was de heilige lijn. Dat is ook de lijn waaruit uiteindelijk de Heer Jezus geboren is. Henoch staat in de heilige linie. Jawel. Henoch heeft in zijn voorgeslacht kinderen van God gehad. Jazeker. Maar dat maakt Henoch nog niet zalig. Dat is wel een groot voorrecht. Henoch heeft gehoord in zijn voorgeslacht over hoe de Heere werkte. Maar dat maakte Henoch op zich niet zalig. Genade is gemeente, en dat is ook iets aangrijpends, maar dat moeten we elkaar wel eerlijk voorhouden. Genade is geen erfgoed. Wij kunnen niet zalig worden dankzij onze bekeerde vader of moeder of opa of oma. Genade is geen erfgoed, het komt er voor ons allen persoonlijk op aan. Henoch, kind van Adam, komt Henoch zo niet heel dicht bij u en bij mij te staan. En bij onze kinderen te staan. Een Adamskind. Want hoe hebben we het zojuist in het bekende doopformulier gelezen? Met die woorden die we al zo vaak gehoord hebben. En daar moeten wij altijd beginnen, ook in een doopdienst. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren. En daarom kinderen des toorns zijn. Zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Van nature, gemeente, staan we er buiten. En dat wordt hier nadrukkelijk gezegd over kinderen die gedoopt staan te worden. Over verbondskinderen en over verbondsouders. Is die werkelijkheid die we al zo vaak hebben gehoord, al eens echt op ons hart gaan wegen? Dat is een vraag die wil ik dan eens aan uw hart en aan mijn hart leggen. Ook aan jullie hart. Is dat een werkelijkheid waar wij oog voor hebben gekregen? Dat wij van nature buiten Gods rijk verkeren. Er staat in het formulier bij met wat voor doel dat gezegd wordt. Met het doel dat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben. En ons voor God te verootmoedigen. En onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Kijk, wij kunnen die dingen horen en we kunnen er ook zo aan voorbij gaan. We kunnen het er ook mee eens zijn en zeggen dat is ook zo. En misschien dat we er ook wel eens een keer echt van schrikken. Maar heeft het ons nu verootmoedigd? Heeft het ons op de knieën gebracht? Voor onszelf en voor ons kind. Heren, wij en onze kinderen, we staan er van nature buiten. Wil u toch werken door uw Heilige Geest en wil u ons toch door wedergeboorte brengen in het Koninkrijk der Hemelen? Dat is nodig. Dat is onmisbaar nodig. Dat we biddende ouders zullen zijn. Keren terug naar Henoch. Henoch, kind van Adam, en Henoch groeit op. Heeft de leeftijd van 65 jaar als hij zelf een kind krijgt. Zo staat het in de tekst van vanmiddag. Laten we het nog maar even lezen. 21. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. Iemand zegt misschien vanmiddag, dat is oud, 65. Maar in de eerste wereld, de wereld voor de zondvloed, werden de mensen ook heel erg oud. We hebben dat gelezen. En als u Henoch vergelijkt met de mensen die in die wereld hebben geleefd, was die eigenlijk betrekkelijk jong voor die tijd om een kind te krijgen. 65 was in die tijd jong. En dan gebeurt er iets in het leven van Henoch. Als we onze tekst goed lezen, zien we dat. Kijkt u maar, vers 21 wordt gevolgd door vers 22 en daar staat: en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had. 300 jaar. Dus Henoch heeft 65 jaar geleefd zonder met God te wandelen. Zo moet u het lezen. En toen op zijn 65ste kreeg hij een zoon, Methuselah. En toen is er een omkeer gekomen in zijn leven. Toen is hij gaan wandelen met God. En waar is dat mee begonnen? Ik leg er even een tekst naast uit Amos 3. In Amos 3 lezen we: zullen er twee samen wandelen, tenzij ze bijeengekomen zijn. Dat betekent heel eenvoudig: kunnen er nou twee mensen samen wandelen, dan moeten ze eerst bij elkaar gekomen zijn. Dat geldt ook voor onze tekst vanmiddag. Voordat Henoch kon wandelen met God, moeten Henoch en God bij elkaar gekomen zijn. Voordat Henoch kon wandelen met God, moet God tot Henoch gekomen zijn. En dat heeft de Heere gedaan. En de Heere heeft Henoch in een goddeloze tijd, kom daar zo nog even op terug, in een donkere tijd, in de tijd van de eerste wereld, waarin het geweld op aarde gevonden werd, maar de Heere heeft Henoch opgezocht. De Heere is met eerbied gesproken in zijn opzoekende zondaarsliefde naar Henoch gewandeld. Daar is het mee begonnen. En wat heeft de Heere dan in Henochs leven gebruikt? Hoe is hij dan bekeerd? Ja, daar lezen we niet zoveel over in Gods woord. Dus daar moeten we ook maar geen dingen bij gaan verzinnen. Maar als ik iets mag proberen te putten uit de tekst, weet u wat er dan in ieder geval uit onze tekst op te maken is? Henoch werd bekeerd toen hij naar menselijke maatstaven in die tijd nog niet zo oud was. 65, nog een keer, voor die tijd niet zo oud. En Henoch werd bekeerd toen hij een kind kreeg. Toen het wonder van de geboorte er kwam in zijn huis, gaf de Heere dat het wonder van de wedergeboorte er ook kwam. En kijk, daar ligt een boodschap in voor ouders. Daar ligt een boodschap in voor jullie als doopouders. Maar ook voor ouders onder ons die al langere tijd geleden misschien een kindje hebben gekregen. Misschien dat het in het leven van iemand onder ons ook wel echt zo gegaan is. Dat u een kind kreeg. En hoe gaat dat dan als u uw kindje 's avonds op kamertje legt, op de slaapkamer legt, u kijkt er nog even bij, u stopt hem of haar in zo'n kleinkind en dan buigt u, zeker als u een kleinkindje hebt, dan buig je toch wel je knieën en dan bid je toch wel voor je kind. Niet maar zo van, dat hebben we al gedaan aan het begin van de avond of bij het eten, maar dat je nog eens een keer extra je knieën buigt. En dat je tegen de Heere zegt: Heere, mijn kind moet bekeerd worden. Wil u genade geven? Maar als een ouder zo op zijn knieën terechtkomt, en dat kan natuurlijk ook met een kind van 17 of 18. Of misschien wel een kind van 40 dat al lang uit huis is, over wie u zo'n zorg hebt. Maar dan zou het ook kunnen dat als je zelf onbekeerd bent, dat de Heere dat juist gebruiken gaat om de nood van je eigen onbekeerde leven op je hart te binden. Heere, hoe moet dat nu? Hoe moet ik nu mijn kind de weg wijzen? Hoe moet ik nu tot mijn kind spreken? Hoe moet ik mijn kind opvoeden als ik zelf onbekeerd blijf? De Heere brengt op weg naar bekering mensen altijd in het gemis en in de nood. En hij laat je daar iets van zien. Ik kan bij wijze van spreken met zo'n tekst, misschien je trouwtekst wel, of een belijdenistekst. Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Dagen, jarenlang gehangen ergens in je huis en dan ineens, dan komt het op je af. Heere, wat heb ik er toch van terechtgebracht. Bekeer me toch tot u. Kwam een omkeer in het leven van Henoch. Allen onder ons die een kindje hebben, kinderen hebben en die van zichzelf weten: ik mis dat nieuwe leven dat uit God is. Laat het u eens op de knieën mogen brengen. En laat het u eens mogen brengen tot die vraag, Heere, u die werkte in de eerste wereld, in die goddeloze wereld, in het hart en in het leven van Henoch, juist toen hij zijn kind kreeg, wil u datzelfde doen in mijn hart, in mijn leven. En niet alleen als u een kind ontving, want natuurlijk bevat de boodschap van deze middag, of de tekst van deze middag, ook een boodschap voor diegene die misschien wel alleen bleven, of wel tot een huwelijk kwamen, maar de kinderzegen niet hebben ontvangen. Waar misschien wel naar uitzien en daar het ook moeilijk mee kunnen hebben, mee kunnen worstelen. Of die daarbij juist rust en vrede hebben gevonden in de weg die de Heere ging. Dat zijn zo van die verschillende mogelijkheden. Maar wij hebben toch allemaal hetzelfde nodig als wat Henoch mocht beoefenen. En Henoch wandelde met God. Wandelt u met God? Wat is dat dan, vraagt iemand. Wat is dat, wandelen met God? Of wandelt u ten diepste nog alleen? Wandelt u alleen door dit leven? Wandelt u alleen op de baan van dit leven die loopt naar de eeuwigheid? Wat is wandelen met God? Onze tweede gedachte. Het kenmerk van Henochs leven. Ja, want dat lezen we dan in vers 22. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar. En hij gewon zonen en dochters. Laat ik van dat wandelen van God, gemeente, deze middag 5 dingen mogen zeggen. En die moeten wij altijd ontlenen aan het woord van God. Wat wandelen met God betekent, moeten we diepen uit het woord van God. Het eerste wat ik zou willen zeggen, dat is wandelen met God betekent een verborgen omgang met de Heere. Het betekent, zo vanuit de uitdrukking als we hem lezen in het geheel van de schrift, dat Henoch Gods aangezicht heeft gezocht in het gebed. Dat hij de stille plaatsen heeft gezocht en de Heere te voet gevallen is. Dat hij aan het begin van zijn werkdag en als hij 's middags thuis kwam uit zijn werk, de stille plaatsen heeft gezocht en de Heere heeft aangelopen in het gebed. Dat hij dicht bij de Heere zocht te leven. Biddend leven. Een leven ook bij datgene wat God gesproken had. En dat was in de tijd van Henoch nog helemaal niet zoveel. Veel minder dan wat hier voor mij ligt en wat u kunt zien. Dat was er allemaal nog niet in de tijd van Henoch. Er was alleen maar die weinige mondelinge overlevering van Adam. Die trouwens 930 jaar oud geworden nog leefde. Toen Henoch leefde. En uit wiens mond Henoch ongetwijfeld heeft gehoord hoe het ooit geweest is in het paradijs. En hoe het geworden is door de zonde. Maar die ook gehoord heeft uit Adams mond hoe de Heere zijn belofte had gegeven na de zondeval in het paradijs. Een verborgen omgang met God. Gemeente, hebt u die? Die plaats waar u persoonlijk met de Heere worstelt in het gebed. Die plaats waar niemand van weet. Het is goed om als man en vrouw samen te bidden. Het is goed om zeker bij het groter worden ook met je kinderen te bidden. Maar het is ook zo nodig om die persoonlijke omgang met de Heere te zoeken in het gebed. En de persoonlijke omgang met zijn woord te kennen. Verborgen omgang. Dat was wandelen met God allereerst. Het is allereerst een zaak van het hart en van de binnenkant. Tweede, wat we ervan kunnen zeggen, en dan lezen we onze tekst nog een keer. Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar. Het was een aanhoudende omgang met God. Het was niet zo dat hij nog 50 jaar of 100 jaar heeft gewandeld met God en toen, ja, ach, toen werd hij oud. En toen ging het allemaal weer over. Het was een aanhoudende omgang met God. Tot in zijn hoge ouderdom toe, tot aan zijn moment van wegneming toe, heeft Henoch Gods aangezicht gezocht. Een aanhoudende omgang met God. Ook al had Henoch het druk. Want dat weten we dan wel uit Gods woord. Kijkt u maar naar het slot van vers 22. Hij gewon zonen en dochters. Dus Henoch heeft een groot gezin gehad. In ieder geval een gezin met meerdere kinderen. En dat vroeg ook zijn aandacht. En natuurlijk, daar moest hij zich ook voor inzetten. Henoch stond, als ik het zo zeggen mag, ik bedoel het eerbiedig, maar met beide benen echt wel op de grond. Dat is ook gewoon een mens van vlees en bloed geweest. Hij gewon zonen en dochteren. Maar in dat alles en in de werkelijkheid van het gezinsleven wandelde hij met God. Verborgen omgang, aanhoudende omgang. Er is nog een derde kenmerk van die wandel met God. En dan lees ik u wat er over Henoch wordt gezegd in Hebreeën 11. Hebreeën 11, dat is dat hoofdstuk waarin heel veel gelovigen uit het Oude Testament worden genoemd. En als het over die verschillende gelovigen uit het Oude Testament gaat, wordt er telkens gezegd door het geloof. Wel, in die rij van gelovigen krijgt ook Henoch een plaats. En dan staat er over Henoch: door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus het was ook een gelovige omgang van Henoch met de Here. Henoch heeft geloofd en gewandeld door het geloof. En dat geloof heeft zich gericht op dat woord dat de Here gesproken had. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Die moederbelofte, die allereerste belofte in het Oude Testament. Henoch heeft geloofd. En van verre heeft hij de dag van Christus gezien en omhelst. Zo diep in het Oude Testament komt u iemand tegen die gelovig wandelde. Nog een vierde kenmerk. En ik probeer maar heel dicht bij de Bijbel te blijven. Het vierde kenmerk van die wandel met God is: het was een wederkerige omgang. Het was niet alleen een omgang van Henoch met God. Maar het was ook een omgang van God met Henoch. En dat is het belangrijkste. Dat het niet alleen maar gaat van mijn kant naar de Here. Maar dat ik ook mag weten dat de Here antwoordt. Een wandel met God betekent dat de Here ook antwoord geeft. Hebt u wel eens een antwoord van de Here gekregen op uw vragen? Weet u in uw leven van een levende God en van een sprekende God? Er staat in Hebreeën 11 dat hij nog voordat hij weggenomen werd getuigenis van God ontving dat hij God behaagde. Hij heeft getuigenis gekregen. God heeft gesproken tot zijn ziel. Laten we daar gemeente ook ons leven eens naast leggen. En ook ons gebed als we dat kunnen mogen hebben. ook ons lezen van Gods woord. Maar is het ons ook te doen om een antwoord van God? Of zijn we tevreden als we ons hart een keer voor de Heer hebben uitgestort? Als we het een keer gezegd hebben? Als we een keer wat gelezen hebben? Of blijft u wel eens op uw knieën liggen? Heere, antwoord toch. Spreek toch tot mijn ziel en zeg, ik ben uw heil. Henoch heeft getuigenis gekregen dat hij God behaagde. Dus eenvoudig gezegd, de Heere liet aan Henoch merken. De Heere sprak tot Henochs hart. En hij gaf hem er een getuigenis, een bewijs van dat Henoch voor God kon bestaan. Waarom? Dat Henoch zo'n goede man was? Nee, omdat Henoch zo goed gewandeld had met God? Nee. Omdat Henochs geloof mocht rusten op de komende, op Christus. Omdat God Henoch aanzag in de grote zoon van Henoch, de Heer Jezus Christus. Dat stempelde de omgang van Henoch met de Heere en de wandel van Henoch met God. We hebben inmiddels al heel wat gehad, gemeente, en kan het me voorstellen als u zegt, ik weet het niet allemaal meer. Maar we hebben toch wel een beeld gekregen van dat leven van Henoch. Henoch, die kende het geloof. En die kende een sprekende God. En die kende de verborgen omgang met de Heere. En die kende het aanhouden in deze dingen en het blijven in deze dingen. Dat was er allemaal. Ja, en dan het laatste, het vijfde. Het was ook een getuigende omgang met God. Henoch was een getuige. Die heeft in die wereld waarin hij leefde getuigd met die, ja, hoe eigenlijk? Hoe heeft Henoch getuigd? In die goddeloze wereld die zich rijp maakte voor het oordeel van de ondergang. En waar de Heere de zondvloed over zou brengen. Die wereld waarvan we lezen dat God zag wat hij gemaakt had. En dat God zag dat het gedichtsel der gedachten van het hart van de mens te allen dagen alleen boos was. Genesis 6. En dat kwam er ook nog eens uit. Dat brak uit in die wereld. Hoe heeft Henoch in die wereld getuigd? Wat heeft hij voor woorden gesproken? Ernstige woorden. Waarschuwende woorden. Niet omdat Henoch zo nodig zwaar heeft willen zijn, maar omdat dat nodig was. Ernstige, waarschuwende woorden. We hebben ze gelezen in de tweede schriftlezing. En ik lees ze u nog een keer rustig voor. Judas, en daarvan het 14e en 15e vers. Daar staat, en van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen. Met zijn vele duizenden heiligen, zijn engelen. Om gericht te houden tegen allen. En te straffen alle goddelozen onder hen. Vanwege al hun goddeloze werken die ze goddeloos gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Waarschuwende woorden. Daar ligt ook een les in. Voor ons allemaal. Op de plaats die de Heere u geeft en mij geeft. In de samenleving, op uw werk. In het gezin, ten opzichte van de kinderen. Om ook te waarschuwen. Dat moeten wij gemeenten niet nalaten. Misschien dat iemand wel zegt, maar je kunt toch veel beter de liefelijke kant van de dienst van de Heere laten zien. Laat die ook maar zien in uw leven. Wat zou dat een voorrecht zijn? Goed spreken van de Heere, dat is nodig. Maar waarschuwende woorden zijn ook nodig. De Bijbel waarschuwt zelf. Christus waarschuwt. hij nog waarschuwde in zijn tijd ook. Het is mij zo opgevallen, juist in de laatste periode, dat ik nogal eens iemand sprak die vanuit de wereld en vanuit misschien een leven, een aantal jaren in de wereld en in de zonde terugkeerde onder het woord van God. En dan waren het heel vaak de ernstige waarschuwende woorden die de Heere terugbracht. Kijk, die waarschuwingen moeten nooit hard uit onze mond komen. Die moeten in de liefde gedrenkt zijn. Zoals Christus waarschuwde met de tranen in zijn ogen. Maar het is wel nodig dat in de opvoeding en op allerlei andere plaatsen ook waarschuwende woorden klinken. Zo was Henoch ook een getuige. En u hebt helemaal gelijk als u zou zeggen, maar dat moet toch niet het enige zijn, want dat wordt ook hard. Dat zou hard kunnen worden. En het moet niet het enige zijn, daar hebt u echt gelijk in. Wat is nodig? Dat onze kinderen, dat onze collega's, dat de mensen in onze omgeving, wie het ook zouden zijn, maar dat ze iets zouden mogen zien boven alles van hoe goed het is om de Heere te dienen en te vrezen. Gemeente, laten we ons hart er maar naast leggen. Deze middag, als we gaan zingen met Psalm 26. Beproef, o Heere, doe gij mij recht. Ik wandel als uw knecht. En ook het derde, uw goede tierenheid die zich alom verspreidt is te allen tijd voor mijn gezicht. Ik houd oprecht van handel, daar ik in uw waarheid wandel, mijn schreden naar uw wet gericht. 1 en 3 van Psalm 26. Henoch, een man die wandelde met God. Omkeer in zijn leven toen hij zijn eerste kind kreeg. Het kenmerk van zijn leven. En we hebben met elkaar iets overdacht van die verschillende facetten aan het wandelen met God. En tenslotte het einde van zijn leven. Daar is onze tekst van vanmiddag kort over. En hij was niet meer, want God nam hem weg. Wat dat betekent, dat staat nog iets duidelijker en ik zal het u weer rustig voorlezen in Hebreeën 11. Daar staat dat Henoch weggenomen is geweest, opdat hij de dood niet zou zien en hij werd niet gevonden. En het gaat me even om dat laatste. Dat is een opvallende uitdrukking. Hij werd niet gevonden. Er zijn verschillende bijbeluitleggers en ik sluit me bij hen aan die geloven dat Henoch in die eerste wereld vijanden heeft gehad. Mensen die het niet konden hebben hoe Henoch wandelde met God. En mensen die het zeker niet konden hebben toen Henoch ging waarschuwen. En toen die woorden, die ernstige woorden gebruikte, die in Judas vers 14 en 15 te lezen zijn. Want opkomen voor het woord van God, dat roept ook vijandschap op. En toen hebben ze, zo is de gedachte van verschillende verklaarders, toen hebben ze Henoch gezocht. Gezocht om hem te doden in het ergste geval, om hem kwaad te doen. En dan staat er in Hebreeën 11, en hij werd niet gevonden. Waarom? Omdat God hem weggenomen had. Dus de Heere neemt Henoch weg. Uit, laten we die gedachte maar volgen, uit het gevaar. Uit de vijandschap. Uit de goddeloosheid van een wereld die zich rijp aan het maken was voor de zondvloed. En misschien dat Henoch er iets van beseft heeft. Want er is een uitleg en ik kan daar niet met zekerheid over spreken. De naam zou ook iets anders kunnen betekenen. Maar Methuzalach zou kunnen betekenen: met zijn dood komt het oordeel of komt de watervloed. Methuzalach, met zijn woord, met zijn dood komt de watervloed of komt de pijl van Gods oordeel. En Methuzalach was de zoon van Henoch. En als u uitrekent hoe oud Methuzalach geworden is, u weet, het is de oudste in de Bijbel, 969 jaar, maar dan kunt u nagaan dat hij gestorven is precies in het jaar van de zondvloed. Heeft Henoch dat profetisch voorzien? Heeft God hem dat laten zien? Met zijn dood komt het oordeel. Maar hoe dan ook, Henoch wordt, voordat het oordeel van de zondvloed komt, door God weggenomen. De Heere nam hem weg. En hij was niet meer gestorven. Nee, eigenlijk niet weggenomen. Zonder te sterven en zonder de dood te zien. En daarin heeft de Heere zijn macht betoond. Daarin heeft de Heere zijn bescherming getoond. Daarin heeft de Heere ook iets laten zien van wat de dood is voor al degenen die van hem zijn. Want er staat in onze tekst, de Heere nam hem weg. En letterlijk staat er dan een uitdrukking die betekent vanuit het Hebreeuws, de Heere nam wat rechtens zijn eigendom was. Dat doet de Heere. De Heere neemt Henoch. En Henoch was rechtens zijn eigendom geworden. Door genade zijn eigendom geworden. En u neemt de Heere Henoch op in heerlijkheid. En wat hij op de aarde maar met heel veel gebreken mocht doen. En soms ook wel in het duister heeft gedaan, natuurlijk. Henoch wandelde met God, dat mag hij in het volle licht al duizenden jaren doen. En op dit moment wandelt Henoch nog voor Gods aangezicht in de hemelse heerlijkheid, als een toonbeeld van Gods genade, Adamskind. Zo hebben we hem eerst ontmoet, maar door God opgezocht en na het leven waarin hij wandelde met God, opgenomen in heerlijkheid. Toonbeeld van Gods genade. Een aanmoediging, doopouders, om het te vragen. Heere, schenkt u mij diezelfde genade die werkt in het leven van Henoch. Dat gaat niet om buiten het wandelen met God. Dat is nodig. En geeft u het ook aan de kinderen die u ons hebt toebetrouwd. En geeft u het ook aan de kleine Jozef. Dat hij zo door genade met de Heere zou mogen wandelen. En dat hij op Gods tijd voor eenmaal en voor eeuwig mag worden opgenomen in heerlijkheid. We eindigen niet met Henoch, maar met de God van Henoch, die ook in deze tijd, waarvan de Heer Jezus heeft gezegd dat hij zoveel lijkt op de tijd voorafgaand aan de zondvloed, die ook in deze tijd nog leeft en nog werkt. Henoch kon nog zalig worden door genade. En de Heere betoont het nog eens en spreekt het nog eens uit bij de doopvont, dat hij geen lust heeft in de dood van een goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig uw woord zo aan onze harten. Wil u de genade die u werkt in het leven van Henoch ook in ons leven schenken. En waar u één of meerdere kinderen aan ons schonk, Heere, bidden we om die genade ook in het leven en in het hart van de kinderen van de gemeente. De kinderen die geboren werden, maar ook de kinderen die nog verwacht mogen worden. Heere, we bidden het u. Ook na een week waarin er zo gewezen is op de beschermwaardigheid van het ongeboren leven, breid uw bewarende handen over het jonge leven en ook over het ongeboren leven uit, maar ook over dat leven dat geboren mocht worden. Schenkt u het wonder van wedergeboorte, want dat leven dat u werkt zal nooit sterven. Wie dat leven ontvangen mag, mag eenmaal voor eeuwig thuiskomen en met Henoch zich in u verblijden. Ach Heere, schenk het, kon het zijn ons allen. En schenk het ook aan de kinderen der gemeente. Wil ons in deze pas begonnen week gedenken, ook in de moeite en in de zorgen die er kunnen zijn. Geef onze vriend en broeder dominee Kiviet alles wat nodig is. Herstel na de operatie die hij ondergaan moest, zodat hij ook aanstaande zondag de gemeente mag voorgaan. Hoor en verhoort u ons in de wegneming van al onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 73, 12e vers is onze slotzang. Ik zal dan gedurig bij u zijn. 12 van 73. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.